De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Welkom bij deze speciale aflevering van Hemelsbreed. Deze nacht is mijn gast, zenleraar Nico Tiedeman. Welkom, Nico. Ik ben heel blij dat je er bent.
Ik ook, dank je wel.
En je hebt muziek meegenomen. Wat we zojuist gehoord hebben, is een lied van Mahler. Het is het begin van Abschied uit Das Lied von der Erde. Waarom heb je dit uitgekozen?
Omdat dat hele stuk van Mahler, het zijn 6 liederen, die verklanken het gevoel van vergankelijkheid. Het is gebaseerd op Chinese gedichten van de dichter Li Tai Po. En in die tijd, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, was er een grote belangstelling voor Oosterse literatuur ontstaan. En er werd veel vertaald. En ook deze Chinees die werd in het Duits vertaald. En Mahler kreeg die teksten onder ogen en hij wist daar een prachtig muzikaal gevoel neer te leggen van sterfelijkheid, van ja, vergankelijkheid. In dat afscheid, ja, daar voel je de melancholie en de tragiek van dit leven eindigt eens. En dat einde, dat wordt hier bezongen.
Nu, voor mensen die zich afvragen, waarom spreekt zenleraar Nico Tiedeman hier ineens over Gustav Mahler? De aanleiding van dit gesprek en van deze muzikale uitzending is eigenlijk een passage in jouw laatste boek Transmissie en Transcendentie, waarin je ook de transcendentie in de muziek benadrukt. Je schrijft ook ergens in je boek: van alle zintuigen is het gehoor wellicht het best toegerust voor transcendentie.
Ja, ik denk dat muziek, natuurlijk, het is heel persoonlijk, het is allemaal heel subjectief. Maar muziek is in staat om mij als het ware uit mezelf op te tillen, uit mijn situatie te verheffen en iets in mij te wekken. En het interessante is natuurlijk de vraag van: kan muziek je leven veranderen? Want dat is de kern van de spiritualiteit, uiteraard, dat we iets beoefenen wat ons leven verandert. En ik denk dat dat kan, dat muziek je zo bijzonder kan raken, dat het leven een groot mysterie is en het gevoel dat dat opwekt. Dat vind ik het grootste van muziek. Die eerste mate van Der Abschied, ik moet altijd denken aan een vuurrode zonsondergang. Er wordt een diepe nacht binnengegaan. En voor Mahler was dit trouwens, zoals die eerste klanken, dat was eigenlijk ook het luiden van de doodsklok. Dus dat mysterie van geboorte en dood, dat ik voel dat in deze muziek.
Thank you.
Mahler had een obsessie met dood en met verrijzenis. Had zeker met zijn leven te maken en zeker in deze periode. Hij had een dochtertje verloren. Zijn huwelijk met Alma Mahler liep op de klippen. En hij had te horen gekregen dat hij een zeer zwak hart had, waardoor hij eigenlijk levende dood met zich meedroeg. En hij was er ook doodsbang voor. Dus Mahler was gefascineerd door de dood. En als je die muziek luistert, dan hoor je dat Mahler wilde ontzettend graag geloven in de verrijzenis, in het eeuwige leven. Maar je hoort ook de moeite die hij daarmee heeft. En daar zit nog een iets biografisch in. Mahler was van Joodse huis, hè, oorsprong. En hij is bekeerd tot katholicisme. En sommigen die hebben hem dat een beetje kwalijk genomen, want hij wilde graag directeur worden van de Weense opera. En daar moest je katholiek voor zijn. In ieder geval geen Jood. Want het antisemitisme, dat leefde ook al in die dagen. Maar Mahler had zich daartoe bekeerd. En dat was een beetje opportunistisch daad. Nogal aangevreven. En Mahler die heeft eigenlijk wraak genomen, zou je kunnen zeggen, door zijn tweede symfonie te schrijven, die helemaal gaat over dood en opstanding. En als je die muziek luistert, maar je hoort het ook wel in Das Lied van de Erde, dan hoor je dat Mahler wilde ontzettend graag geloven in de verrijzenis, in het eeuwige leven. Maar je hoort ook de moeite die hij daarmee heeft.
Laten we gaan luisteren naar het slot van Das Lied van de Erde, Abschied.
Dan hoor je de muziek sterft letterlijk weg in een steeds herhaald ewig.
Thank you.
We hebben geluisterd naar Das Lied von der Erde, Der Abschied. En dat werd uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernhard Haitink. En als soliste hoorden we mezzo-sopraan Janet Baker. We gaan naar Anton Bruckner, want daar heb je ook een prachtig vocaal stuk van uitgekozen. Is Bruckner bij uitstek een componist van religieuze muziek eigenlijk?
Niet alleen, hij heeft ook een aantal grote symfonieën op zijn naam staan, maar het was een diep religieus mens. Hij komt uit een wat oorspronkelijk wat boerenfamilie, al was zijn vader die was onderwijzer op een lager schooltje. En die onderwijzers die waren vaak tevens organist voor de kerk, soms ook nog koster erbij. En Bruckner die is dus vanaf zijn jeugd is die eigenlijk in die kerkmuziek ook opgegroeid. En heeft ontzettend veel motetten en missen heeft hij ook gemaakt. En een beroemd te deum, prachtig te deum trouwens. Waarvan ik geloof Nijhoff zei van, het is alsof Gods vuist op aarde valt. Van die grote, sterke, krachtige klanken. Maar hij was diep religieus. Er bestaan ook een aantekenboekje met zijn gebeden die hij regelmatig bad, de Rozenkrans, het Onze Vader, het Wees gegroet. Hij was ook een organist die ontzettend veel missen heeft begeleid. En hij kon geweldig improviseren trouwens, dat ook. Maar het was een beetje een naïeve man. Een beetje minderwaardigheidscomplex had hij ook wel. Want hij kwam toch wel uit een wat lagere familie. Maar een geweldig muzikaal fenomeen. En ik wou graag dit locus iets te laten horen, omdat het is eigenlijk een tekst die wordt gebruikt bij de kerkwijding, als er een nieuwe kerk ingewijd wordt. Maar voor mij is het ook, het verklankt iets wat eigenlijk alleen maar in een sacrale ruimte kan klinken. En een zendo bijvoorbeeld is een sacrale ruimte. En dit motet verklankt wat dat sacrale nou is. Hè? Afgezonderd van de wereld. Het is apart gezet. Er wordt iets anders in deze ruimte gedaan dan we doen.
We luisterden naar het motet Locus Iste. En het is uitgevoerd door het Koninklijke Kapel van het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. Prachtige muziek, Nico. Locus Iste, deze plaats.
Deze plaats, dat slaat dus eigenlijk op, je zou kunnen zeggen, deze kerk, deze gewijde plek, deze tempel, spreekt van een onuitsprekelijk mysterie en is vlekkeloos. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling daarvan.
Als we het hebben over de transcendentie door middel van de muziek en dan ook weer het mysterie in die muziek, dan kom jij bijvoorbeeld met een stuk wat zelfs heet het Chorus Mysticus van Gustav Mahler. Wat kan je vertellen over dat stuk?
Het komt uit de 8e symfonie. Het is een gigantisch werk. Het wordt ook wel de symfonie die uitgevoerd zou moeten worden met 1000 mensen. Dus een heel groot orkest en een heel groot koor. Het is een heel bijzondere samenstelling van teksten. Het eerste deel is het Veni Creator, kom Heilige Geest. En Mahler werkt dat grandioos uit in een, je zou bijna zeggen, een schreeuw van: alsjeblieft, kom Heilige Geest en help ons. Dat is het eerste stuk. Het tweede stuk is het laatste gedeelte van Faust, van Goethe, waarin eigenlijk op het einde die prachtige zin verklankt wordt: al het vergankelijke is nur ein Gleichnis. En ik vind het altijd een prachtige zin met ook de vraag: waarvan is het een gelijkenis? En misschien zijn we wel ons hele leven op zoek naar: wat wil eigenlijk deze wereld ons zeggen? Waar is deze wereld een vergelijkenis van? Nou, Mahler heeft dat op noten gezet. Hij zegt: het is tegelijkertijd symfonie, oratorium, muziekdrama en verlossingsmysterie. Je moet je voorstellen alsof het universum tot klinken komt. Het zijn geen menselijke stemmen meer, maar draaiende zonnen en planeten, terwijl mijn vroegere composities nog subjectieve tragiek bevatten, schenk dit werk alleen maar vreugde.
Dit was het slotkoor uit de 8e symfonie van Mahler, uitgevoerd door het Berliner Philharmoniker. Met meerdere koren, het Rundfunkkoor Berlin en het Prager Philharmonikerkoor onder leiding van Claudio Abbado. Ja, wat een monumentaal stuk muziek, ja. Nico. Ja. Dit is eigenlijk niet iets voor in de nacht, hè? Wanneer draai jij dit?
Oh, zo heel af en toe, gewoon midden op de dag. En dan wil ik vooral het slot altijd horen. Of het begin van het Veni Creator, dat is ook prachtig.
En wat brengt het jou als je dit luistert zo midden op de
dag? Ik word daar heel gelukkig van. We hebben gewoon een vreugdevol moment. Heel gelukkig moment. Wat willen mensen nog meer mee? Dat zou ik ook niet weten.
Nu valt op dat wij natuurlijk tot nu toe veel door het katholicisme geïnspireerde muziek laten horen. Is er eigenlijk ook vanuit de zen-traditie dat soort mystieke muziek te vinden?
Nou, er wordt wel wat gecreëerd op dit moment, hoor. Ook hier in het Westen. Er is een Belgisch ensemble. En bijvoorbeeld die hebben de Hartsutra van muziek voorzien en de Sandokai.
Precies. Luc de Winter. Componist.
Ja. Dus er is wat aan het komen. Er wordt aan gewerkt.
Dat is dus nog een hele recente ontwikkeling eigenlijk.
Juist, ja. Ja, want voorlopig zingen we natuurlijk nog volgens de Japanse gewoontes.
De volgende opera die je hebt meegenomen is gebaseerd op het leven van Franciscus van Assisi. Wat kan je vertellen over deze opera en waarom specifiek deze uitvoering die jou zo raakt?
De muziek is van Olivier Messiaen. En bij Messiaen daar zie je, daar gebeurt iets anders dan de traditie. Messiaen componeerde een muziek die direct een verband wilde leggen tussen de mens en het goddelijke, het absolute. De muziek is niet meer dienstbaar in een liturgie, zoals je dat bij Bruckner nog hebt. Nee, maar de muziek zelf, dus de uitvoering zelf, dat is eigenlijk de liturgie. En Messiaen was ook diep katholiek. Hij had een groot, diep godsbesef. Als componist onder andere zeer geïnteresseerd in vogelgeluiden. Was ook erg geïnteresseerd in Oosterse muziek. Hij zegt ook dat de invloed van Zen-boeddhisme voor hem van belang was.
Hoor je dat ook ergens terug?
Nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Hier hoor je nou typisch Zen. Ik zou het niet weten.
Misschien maar in de stiltes.
Dat zou kunnen. Maar vogelgeluiden is heel van belang. En de man heeft heel veel werken geschreven rond het leven van Jezus. En heeft dus deze opera gemaakt over het leven van Franciscus. In allerlei tafereeltjes is dat neergezet.
Kan je heel erg in het kort het libretto van de opera vertellen? Welke fragmenten uit het leven van Franciscus van Assisi heeft hij met name uitgewerkt?
Met name, want een hele mooie scène is Franciscus die kust een melaatse. Terwijl die daar heel erg bang voor was. Franciscus spreekt met de vogels. Dat is ook een hele mooie scène. Waar die ook alle vogels hele klankvolle, zangerige namen. Zeker het Italiaans natuurlijk. En natuurlijk de scène met de stigmata. Dat is een hele indrukwekkende scène. Waar Franciscus heeft zich zo ingeleefd in het leven van Jezus. Dat hij de wonden, de kruiswonden, ingedrukt kreeg. Dat heeft te maken met zo geconcentreerd zijn op iets. En in de concentratie worden we datgene waarop we ons concentreren. Zo kan je dat een beetje voorstellen.
Maar kreeg hij letterlijk de wonden in zijn handen?
Ja, en zijn handen, voeten en hart. Ja.
Maar is dat volgens de overlevering, volgens de legende?
Nee, daar zijn getuigen van dat hem dat overkomen is. Je kan zeggen, het is een uitdrukking van de opperste eenheid met Jezus. Hij wilde Jezus letterlijk navolgen. Ook de armoede van Jezus. Dus. En die letterlijkheid die heeft hij zo intensief letterlijk gevolgd dat hij is Jezus geworden, zouden we zeggen.
Nu heb je uitgekozen om te gaan beluisteren het slotkoor uit die opera.
Ja.
Wat gebeurt daar precies?
In dat slot, daar wordt de lof gezongen van het leven van Franciscus. Het libretto, dat wordt als volgt. Alles verdwijnt, alle lichten gaan uit, het koor treedt op de voorgrond. Alleen de plek waar zich zojuist het lichaam van Franciscus bevond, wordt met een sterk licht beschenen. Het koor zingt, zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Halleluja. Uit de pijn, uit de zwakheid, uit de schande. Hij verrijst uit de kracht, uit de heerlijkheid, uit de vreugde. bij de klanken zag hij altijd een kleur. En ook in die slotnoot, daar zit de kleur van lichtgeel. Wat letterlijk ook gebeurt in dat slot is dat het publiek zowel door de klank als door het licht, dus door de ensenering, het licht verblind wordt. En verblinding was voor Messiaen een kenmerk van alle mystiek.
luisterden naar het slotkoor uit François d'Assise, de opera van Olivier Messiaen, uitgevoerd door het Haags Philharmonisch Orkest en het koor van de Nederlandse Opera, onder leiding van Ingo Metzmacher. Ja, en gelijk al na dat einde brak het applaus los, hè, Nico?
Ja, afgezien dat het prachtig was, ik heb de uitvoering meegemaakt. Het is een hele lange zit van 5 uur, dus je kan ook denken van, nou, men is blij het einde gehaald te hebben. Maar ik vond het ook een heel indrukwekkende uitvoering. Je maakt dat leven van Franciscus mee. Het wordt in je lijf met de noten ingewreven, dat leven. En het is liturgie. Zoals je eigenlijk in de kerk zit. Maar dan ja, zit je nu in het theater. En daar gebeurt een mysteriespel.
Mooi. Dat is precies waar we het dit half uur over gingen hebben. Muziek en mysterie. Dat zijn allebei ruim aan bod gekomen. Nico Tiedeman, mag ik je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale aflevering van Hemelsbreed. Geïnspireerd op enkele passages uit het laatste boek van Nico Tiedeman, Transmissie en Transcendentie. En dat verscheen bij uitgeverij Ahsoka. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Lapalière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website BOS-RTV kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BOS-RTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.